Hoofdstuk 6, oom Andreas in moeilijkheden. Laat me los, laat me los, gilde Polly. Ik raak je niet eens aan, zei Diggory. Toen kwamen hun hoofden boven uit het meertje en opnieuw waren ze midden in de zonnige rust van het woud tussen de werelden in. En na de verlatenheid en het verval van de plaats waar ze net vandaan waren gekomen, leek die rust voller en warmer en vrediger dan ooit. Ik denk dat ze, als ze de kans gekregen hadden, weer vergeten zouden zijn wie ze waren en waar ze vandaan kwamen. En heerlijk waren gaan liggen om half slapend te luisteren naar het groeien van de bomen. Maar deze keer was er iets wat hen klaar wakker hield. Want zodra ze uit het meertje op het gras gestapt waren, merkten ze dat ze niet alleen waren. De koningin, of de heks, net hoe je haar het liefst wilde noemen, was samen met hem bovengekomen. Ze hield Polly's haar stevig vast. Daarom had Polly geroepen, laat me los. Daaruit bleek, tussen twee haakjes, nog iets anders over de ringen dat oom Andreas Diggory niet had verteld, omdat hij het zelf niet eens wist. Om met een van die ringen van de ene wereld naar de andere te springen, hoef je hem niet eens zelf te dragen of aan te raken. Het is al genoeg dat je iemand aanraakt die de ring aanraakt. Zo werken ze net als een magneet. En iedereen weet dat als je een speld oppakt met een magneet, andere spelden die tegen de eerste aan liggen ook meekomen. Zoals ze daar in het woud stond, zag koningin Jades er anders uit. Ze zag veel bleker dan eerst. Zo bleek dat er bijna niets van haar schoonheid overbleef. En haar rug was gebogen en het leek alsof ze moeite had om adem te halen. Alsof de lucht van die plek haar benauwd maakte. De kinderen waren nu volstrekt niet meer bang voor haar. Laat los, laat mijn haar los, zei Polly. Wat denkt u wel? Hé, laat haar los, nu meteen, zei Diggory. Ze draaiden zich allebei om en worstelden met haar. Ze waren sterker dan zij en in een paar tellen hadden ze haar gedwongen los te laten. Ze struikelde hijgend achteruit en uit haar ogen sprak angst. Snel, Diggory, zei Polly, ringen verwisselen en het meertje naar huis in. Help, help, genade, huilde de heks met zwakke stem terwijl ze hen achterna wankelde. Neem me mee. Jullie willen me toch niet in dit vreselijke oord achterlaten? Hier ga ik dood. Het is in het landsbelang, zei Polly hatelijk. Net als toen u al die mensen dood liet gaan in uw eigen wereld. Toe, Diggory, schiet op. Ze hadden hun groene ringen omgedaan, maar Diggory zei, hé, verdraaid, wat moeten we nou? Hij had toch wel een beetje medelijden met de koningin. Oh joh, doe nou niet zo onnozel, zei Polly. 10-1, dat ze alleen maar doet alsof. Kom nou mee. En toen plonsden de kinderen samen in het meertje dat naar huis leidde. Het is maar goed dat we er een merkteken bij gemaakt hadden, dacht Polly. Maar terwijl ze sprongen, voelde Diggory hoe een grote, koude duim en wijsvinger hem bij zijn oor beetpakten. En terwijl ze naar beneden zakten en de verwarde vormen van onze wereld begonnen te verschijnen, werd de greep van die duim en wijsvinger sterker. De heks kreeg blijkbaar haar kracht weer terug. Diggory worstelde en schopte om zich heen. Het was totaal zinloos. In een paar tellen stonden ze in de studeerkamer van oom Andreas. En daar stond oom Andreas zelf en keek zijn ogen uit naar dat prachtige wezen dat Diggory had meegebracht van buiten de wereld. Hij had alle reden om haar aan te staren. Ook Diggory en Polly keken hun ogen uit. Het was overduidelijk dat de zwakte van de heks weer over was. En nu je haar in onze eigen wereld zag, midden tussen alledaagse dingen, was ze gewoon adembenemend. In Charn voelde je al niet bij haar op je gemak. Maar hier in Londen was ze angstaanjagend. In de eerste plaats hadden zij tot op dit moment niet bij stilgestaan hoe ontzettend groot ze was. Bijna onmenselijk, dacht Diggory toen hij naar haar keek. Misschien had hij daar wel gelijk in, want sommigen zeggen dat de koninklijke familie van Charn reuzenbloed heeft. Maar zelfs dat ze zo groot was, dat was nog niets vergeleken met haar schoonheid, haar woestheid en haar ongetemdheid. Ze zag er wel 10 keer zo levend uit als de meeste mensen die je in Londen tegenkomt. Oom Andrea stond te buigen en in zijn handen te wrijven en, om je de waarheid te zeggen, doodsbenauwd te kijken. Naast de heks leek hij maar een miserig mannetje. En toch was er, zoals Polly later zei, iets in haar gezicht en in dat van hem wat op elkaar leek, iets in hun uitdrukking. Dat was de blik die alle slechte tovenaars hebben. Het teken dat Jades in Diggory's gezicht niet had kunnen vinden, zoals ze zelf zei. Eén voordeel als je die twee bij elkaar zag, was dat je daarna nooit meer bang kon zijn voor oom Andreas. Net zo min als je bang kon zijn voor een regenworm, nadat je een ratelslang was tegengekomen. Of bang voor een koe, nadat je een dolle stier had ontmoet. Poeh, dacht Diggory bij zichzelf. Dat een tovenaar? Het lijkt er niet op. Nee, dan zij. Oom Andreas bleef maar in zijn handen wrijven en buigen. Hij probeerde iets heel beleefds te zeggen, maar zijn mond was ineens kurkdroog, zodat hij geen woord kon uitbrengen. Zijn experiment met de ringen, zoals hij het noemde, bleek beter geslaagd te zijn dan hij bedoeld had. Want hoewel hij al jarenlang in toverij liefhebberde, had hij alle gevaren, voor zover mogelijk, aan anderen overgelaten. Zoiets als dit, dat was hem nog nooit overkomen. Toen begon Jades te spreken. Niet zo hard, maar toch klonk er iets in haar stem waarvan de hele kamer sidderde. Waar is de tovenaar die me naar deze wereld heeft geroepen? O, mevrouw, stamelde oom Andreas. Ik ben zeer vereerd, heel dankbaar. Een totaal onverwacht genoegen. Had ik nou maar de gelegenheid gehad wat voorbereidingen te treffen. Waar is die tovenaar, dwaas? Zei Jades. Ja, dat ben ik, mevrouw. Ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt als deze stoute kinderen brutaal geweest zijn of zo. Ik verzeker u, het was niet de bedoeling. Jij, zei de koningin op nog angstaanjagende toon. Toen stak ze met één grote pas de kamer over, greep een grote pluk van oom Andreas' grijze haarbeet en trok zijn hoofd achterover, zodat zijn gezicht opkeek in het hare. Ze bekeek zijn gezicht heel goed, zoals ze ook Diggory's gezicht bekeken had in het paleis in Charn. Hij knipperde voortdurend met zijn ogen en likte zenuwachtig om zijn lippen. Eindelijk liet ze hem los, zo onverwacht dat hij achteruit tegen de muur aanviel. Oh ja, zei ze minachtend, jij bent inderdaad tovenaar, min of meer. Sta op, hondsvot, en blijf daar niet lang uit liggen alsof je tegen je gelijke praat. Hoe komt het dat jij iets van toverij weet? Je bent niet van koninklijke bloede, daar durf ik een eed op te doen. Tja, misschien niet in de letterlijke betekenis van het woord, stotterde oom Andreas. Koninklijk niet precies, mevrouw. Maar de Ketterlies zijn al een heel oud geslacht. Een oud geslacht uit het graafschap Dorset, mevrouw. Stil, zei de heks, ik begrijp al wat jij bent. Je bent een klein, goedkoop tovenaartje dat met regels en uit boekjes werkt. In jouw bloed en in jouw hart is geen echte toverkracht. Aan jouw soort was in mijn wereld 1000 jaar geleden al een einde gemaakt. Maar hier zal ik je toestaan mijn dienaar te zijn. Ik zou heel blij zijn, zeer verheugd u van dienst te kunnen zijn. Een waar genoegen, dat verzeker ik u. Stil, je praat te veel. Luister wat je eerste taak is. Ik zie dat we een grote stad zijn. Bezorg me dadelijk een strijdwagen of een vliegend tapijt of een goed afgerichte draak of wat in jullie gebied de gewoonte is voor personen van koninklijk en edel bloed. Breng me daarna naar de plaatsen waar ik kleren en juwelen en slaven kan krijgen die bij mijn stand passen. Morgen begin ik met het onderwerpen van de wereld. Ik ga dadelijk een koetsje roepen, stamelde oom Andreas. Ho, zei de heks net toen hij bij de deur was. Waag het niet zelfs maar aan verraad te denken. Mijn ogen kunnen door muren heen kijken en in de harten van de mensen zien. Ze rusten op jou, overal waar je gaat. Bij de eerste tekenen van ongehoorzaamheid spreek ik betoveringen over je uit, die ervoor zorgen dat alles waar je op gaat zitten voelt als roodgloeiend ijzer en dat er altijd als je in bed ligt onzichtbare blokken ijs aan je voeten liggen. Ga nu! Toen de oude man de kamer uitging, zag hij eruit als een hond met zijn staart tussen zijn poten. De kinderen waren bang dat Jadus nu wel iets te zeggen zou hebben over wat er in het woud was gebeurd. Maar ze sprak er net geen woord over. Toen niet en later ook nooit. Volgens mij, dat denkt Diggory ook, had zij het soort geest dat zich niets van die stille plek kon herinneren. En hoe vaak je haar daar ook mee naartoe zou nemen en hoe lang je haar daar ook zou laten, ze zou er nog steeds niets van weten. Nu ze alleen bleef met de kinderen, besteedde ze aan geen van hen beiden enige aandacht. En ook dat was echt iets voor haar. In Charn had ze tot helemaal op het laatst aan Polly geen aandacht besteed, omdat Diggory degene was die ze ergens voor wilde gebruiken. Nu ze oom Andreas had, besteedde ze aan Diggory ook geen aandacht meer. Zo zullen de meeste heksen wel zijn. Ze hebben alleen belangstelling voor mensen of dingen als ze ze ergens voor kunnen gebruiken. Ze zijn reuzezakelijk. Dus werd er een paar minuten lang niets gezegd in de kamer. Maar aan de manier waarop Jadis met haar voet op de vloer stond te tikken, kon je wel merken dat ze ongeduldig begon te worden. Na een poosje zei ze, alsof ze in zichzelf praatte, "Wat is die oude zot toch aan het doen? Ik had een zweep mee moeten brengen!" Zonder één blik op de kinderen te werpen, beende ze de kamer uit om oom Andreas te zoeken.